Welkom, dames en heren, bij deze meningsvormende sessie over de conceptverordening Jeugdhulp 2026. Het doel van deze sessie is om de wensen en bedenkingen op te halen. Vervolgens zal de definitieve versie nog in december als raadsvoorstel aan u worden voorgelegd, zodat de verordening op 1 januari 2026 in kan gaan. We hebben voor deze meningsvormende sessie 60 minuten. De maximale spreektijd per fractie bedraagt dus 3 minuten en 12 minuten voor het college. En zoals u weet is dat exclusief de interrupties. Dan inventariseer ik graag even wie gebruik wil maken van zijn eerste termijn en vragen wil stellen aan het college. 1, 2 en 1, 2. Dan begin ik met mevrouw Mengen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen vanuit de Stadspartij. De fractie van de Stadspartij, ik spreek ook namens de groep Staaien. Voorzitter, de fractie van de Stadspartij vraagt zich oprecht af waarom we nu een verordening jeugdzorg bespreken, terwijl het wat ons betreft een puinzooi is. En waarom vindt de wethouder dit nu een juist moment? Vraag 1. En de tweede vraag is, hoeveel waarde en belang hecht het college aan de adviezen van de ASGD? Dank u wel.
En mevrouw Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben momenteel een aantal zaken in de jeugdzorg die niet goed lopen. En onze vraag aan de wethouder is welke voorgestelde of nog te bedenken wijzigingen zorgen ervoor dat we dat in de toekomst voorkomen.
Mevrouw Gierkink.
Dank, voorzitter. Een vraag over de verklarende analyse in de verordening. De verklarende analyse geeft inzicht in problemen en helpt in beeld te krijgen wat een kind of jongere nodig heeft. En we vragen ons af of daarin meenemen de kosten van de hulp daar wel onderdeel van zou moeten zijn. Of dat dat pas na het afronden van de verklarende analyse zou moeten.
Dank u wel. En dan zie ik inderdaad aan mijn linkerhand geen andere vragen. Dan ga ik naar de rechterkant en dan geef ik het woord aan mevrouw Gietema.
Ja, dank, voorzitter. In het afwegingskader wordt onder andere gesteld, een beetje aan het eind, dat ook sociale en maatschappelijke activiteiten van de ouder zeg maar, echt secundair zijn aan jeugdhulp. Dus je moet gewoon er voor je kind zijn. En nou, ik vraag me af of het college, net als D60, zich misschien ook zorgen maakt over het risico dat deze ouders ook volledig een instrument kunnen raken. En hoe dat in de praktijk afgewogen zou moeten worden.
Dank u wel. En dan kijk ik nog even naar mijn rechterhand en ik zie geen... Ah, meneer Rehberg.
Ja, voorzitter. Ik twijfel even, want ik had precies dezelfde vraag als mevrouw Gierkink.
Dan hoeft u die niet te herhalen, want die heeft de wethouder al genoteerd. Dan is het woord aan de wethouder voor een reactie en een antwoord op de gestelde vraag.
Ja, dank u wel. De Stadspartij, vraag 1. Waarom nu verordening jeugdzorg als het puinhoop is? Punt 1, deel ik niet uw mening dat het een puinhoop is in de jeugdzorg. Wat we zien is dat er overal tekorten zijn en dat we met elkaar proberen met de menskracht die er is de goede dingen te doen. En de verordening jeugdzorg past eigenlijk bij de beleidsmatige ontwikkelingen die we in gang zetten. Dat we veel meer inzetten op eigenlijk algemene voorzieningen, op preventie. Maar dat we ook kijken naar welke rol ouders zelf hebben en welke mogelijkheden zij zien. En daarnaast worden nu een aantal dingen in de verordening vastgelegd die we eerder al in gang hebben gezet, zoals de ondersteuner. Bij de huisartsen, maar ook verklarende analyses. Daar heeft u volgens mij een uitgebreide raadsbrief bij gehad waar dat in staat toegelicht. Hoeveel waarde hechten wij aan advies van de adviesraad Sociaal Domein? Nou, volgens mij hechten we daar waarde aan en proberen we altijd te kijken hoe we hun adviezen gewoon zo goed mogelijk mee kunnen nemen. De VVD, welke voorgestelde wijzigingen zorgen dat we problematiek voorkomen? Nou, misschien is het ook wel goed om te benoemen dat de verwachting ook wel is dat we ieder jaar weer terugkomen met wijzigingen in de verordening. Want we zijn heel veel verschillende dingen aan het doen op het gebied van jeugdzorg. En wat we eigenlijk proberen te doen is zorgen dat we beter uitkomen met de schaarste aan personeel die er is. En dat we met elkaar een beweging willen maken dat we minder willen inzetten op zorg, maar dat we veel meer willen inzetten op eigenlijk algemene voorzieningen, preventie, voorkomen dat er een hulpvraag ontstaat. En dat draagt bij eigenlijk aan zorgen dat de zorg die we beschikbaar hebben zoveel mogelijk ook beschikbaar is voor de kinderen die het en de ouders die het echt nodig hebben. Nou, daar zit dus in de verklarende analyse is een punt wat heel veel voorbij is gekomen. Wat eraan bijdraagt dat je van tevoren goed kijkt naar de oorzaken van de problematiek. Er zit ook in rondom de externe verwijzers dat we daarnaar kijken. Hoe kunnen we daar nou het goede in doen? Dat we kijken naar de kosten heeft ook te maken met de enorme bezuinigingen die door het Rijk zijn opgelegd op de jeugdzorg. Ik zit even te denken, door juist bij de huisarts de ondersteuners in te zetten, zorgt er ook voor dat er minder beroep wordt gedaan op zorg. Dus volgens mij draagt deze verordening de voorgestelde wijzigingen bij aan zorgen dat we zorg beter beschikbaar krijgen voor kinderen en gezinnen. Dan de PvdA verklaren een lease of kosten een onderdeel zouden moeten zijn. Nou, volgens mij nemen we hier heel bewust in op dat we in ieder geval wat meer kostenbewustzijn creëren. En past dat ook gewoon, dat hebben we al lang binnen de WMO. Dat wordt ook gewoon vanuit de VNG aangeraden. Dat is volgens mij ook niet een hele gekke. Wat we niet doen, en laat ik daar heel duidelijk over zijn, wij kiezen niet voor de goedkoopste oplossing omdat ons dat het beste uitkomt. Dus wij kiezen echt altijd voor de oplossing die voor kinderen passend is. Alleen wat we wel zeggen, als er meerdere oplossingen zijn, dan wegen we wel mee wat dingen kosten. Nou, en ik denk dat dat ook gewoon mag. We geven met elkaar geld uit wat we allemaal opbrengen aan belastinggeld. Dat je daar ook gewoon kritisch naar mag kijken. En dat je ook kijkt naar de kostenbewustzijn. Dus het is niet zo bij een verklarende analyse dat die begint met welke hulp. En wat kost dat nu? Want een verklarende analyse begint altijd met de gedeelde verklarende analyse vanuit vanuit kinderen, ouders en de omgeving om te kijken wat is de oorzaak en wat zou dan adequate ondersteuning zijn. Dan D66, dat we inderdaad kijken naar eigenlijk heel veel factoren van ouders en de vraag is dan het risico dat ze in een isolement terechtkomen. Nou, wat u eigenlijk leest is dat, en dat heeft de commissie van ARK ook geconcludeerd, we zetten jeugdzorg heel erg veel in als oplossing voor problemen die eigenlijk elders spelen. En wat we nu hebben uitgewerkt in de verordening is dat we daar gewoon kritisch op zijn. Er wordt heel bewust, en er zit ook iets over draagkracht van een gezin, dus het is ook niet zo dat, dat we altijd zeggen, als dit is wat ouders zelf moeten doen, dan verwachten we ook dat ze dat doen. Er wordt echt heel erg goed gekeken naar hoe belastbaar is een gezin nu. Alleen wat we wel zeggen is, als de spanningen komen in een gezin door allerlei andere oorzaken, is niet jeugdzorg het eerste wat je gaat inzetten. Nou, en dat is een beweging die volgens mij gewoon landelijk ook in gang wordt gezet. Waarbij we wel kijken naar maatwerk. Dus volgens mij gewoon echt wel goed kijken naar wat kan een gezin zelf ook op dat moment aan. Dat ziet u ook in de verordening gewoon heel nadrukkelijk terug. Alleen wat we wel kritisch zijn, en er zit ook heel veel verwijzing in naar andere wetten, dat we echt strakker afbakenen, dat we zeggen, nou, als het gewoon op een andere, de probleem van het gezin ergens anders doorkomt, dan is dat eerst aanzet om te zoeken naar een oplossing in plaats van dat we jeugdzorg daarvoor inzetten. Nou, en volgens mij is dat ook even de opdracht, want zoals ik hem voor door de Raad heb ook geïnterpreteerd, is we hebben gewoon echt een forse bezuinigingsopgave. Wij proberen juist heel erg vanuit de visie te kijken naar hoe zorgen we nou dat we in gaan zetten op de eigen kracht versterken van gezinnen. Dat we ook mensen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat we extra inzetten op algemene voorzieningen, op preventie. En dat is wat u terugleest in deze verordening. Nou, het komende jaar gaan we meer ontwikkelen, ook met pilots op de aanvullende hulp. En dat houdt gewoon echt in dat de komende jaren vaker een wijziging van de verordening jeugd op de agenda zal staan om dat ook te borgen. En dat is ook nodig om dat te kunnen gebruiken voor het beoordelen van aanvragen. En volgens mij heb ik dan antwoord gegeven op de verschillende vragen.
Dat zal ik voor u checken. Bent u het met de wethouder eens dat ze de vragen heeft beantwoord? Dat is mooi dat u het met haar eens bent. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn waarbij u onderling in debat kunt. En dit is het moment om uw wensen en bedenkingen aan te geven, zodat die kunnen worden meegenomen in het definitieve raadsvoorstel. Wie wil aftrappen? Meneer De Waard, namens de SP.
Dank, voorzitter. Ja, er staan veel dingen beschreven in het kader en een hele hoop goede dingen. Bijvoorbeeld het deel over de overgang van 18 minder 18 plus. Het is belangrijk dat we dat opnemen. Mensen mogen niet tussen wal en schip belanden, omdat ze net 18 worden natuurlijk. Maar dan een punt waar ik nogal van schrok. En mevrouw Gierkink die stelde net ook al een vraag over. Dat is namelijk de kosten toevoegen aan de verklarende analyse. En dat lijkt natuurlijk op het eerste oog transparant en efficiënt. De kosten voor jeugdzorg die zijn ook heel hoog. Maar gaat er fundamentele verandering achter schuil hoe naar jeugdzorg gekeken wordt? Zodra kosten worden ingebracht in de analyse, worden menselijke behoeften namelijk herleid tot financiële parameters. Wanneer de rekenmachines en Excel-bestanden erbij worden gepakt, verschuift het gesprek ongemerkt van wat kinderen nodig hebben naar wat het mag kosten. wat hoort te gaan over recht op zorg, veiligheid en ontwikkeling van kinderen wordt vertaald naar rendement op investering. Als hulpverleners weten dat hun werk in euro's wordt gewogen, kan spanning ontstaan tussen professioneel oordeel en kostenbewust handelen. Dat kan leiden tot minder ruimte voor maatwerk, sneller afsluiten van dossiers en een gevoel bij gezinnen dat ze een kostenpost zijn. Jeugdzorg is geen product dat men kiest, maar een publieke voorziening die mensen nodig hebben en gegeven zou moeten worden op grond van nood en solidariteit.
U heeft een interruptie van meneer De Haan namens het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben wel benieuwd of de SP er van mening is dat, dat er nooit kosten betaald mogen worden voor überhaupt voor jeugdzorg. Hè? Dus stel, je hebt een groot inkomen, je hebt jeugdzorg nodig. Zou de SP het dan onlogisch vinden om daar in de toekomst bijvoorbeeld wel kosten voor te vragen?
Minder de waard.
Nou, dat staat zo niet in het in de verordening. Dus daar kan ik moeilijk... Dat heb ik zo niet gelezen. Zo staat het er ook gewoon niet. En wat er wel staat, is dat ook... Wat kost het ook de gemeenschap dat zo beschreven wordt? En ja, daar zijn we het wel fundamenteel mee oneens. En of dan de hele hoge inkomens dan misschien er wel aan bij moeten dragen, dat is eigenlijk een ander debat, denk ik in principe. Goed, jeugdzorg is dus geen product dat men kiest, maar een publieke voorziening die mensen nodig hebben. En gegeven zou moeten dus worden op grond van nood en solidariteit. De gezinnen zijn geen consumenten. Ouders en kinderen onderhandelen niet over de prijs van hulp. Ze vragen om steun, bescherming en toekomstkansen. En wanneer de kosten voor een traject worden meegenomen, zouden ook de maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld niets doen en de problemen erger laten worden, ook wel opgeschreven mogen worden. Als SP begrijpt natuurlijk dat de kosten van jeugdzorg hoog zijn. Hoger dan de gemeente nu aan kan. De oplossing van dat probleem ligt echter niet bij het aanspreken van de gezinnen of professionals. Wel bij het aanspreken van de landelijke overheid voor voldoende financiering voor jeugdzorg.
Ja, voorzitter. Ik vraag me af, ik heb de analyse van de SP gehoord en het gaat toch heel erg over financiën en jeugdzorg en dat er uiteindelijk altijd voldoende geld moet zijn voor jeugd. Nou, in principe ben ik dat wel mee eens, alleen ik vraag me wel af of de SP het dan van mening is dat altijd extra geld in de jeugdzorg pompen. Of dat dan niet uiteindelijk ten koste gaat van bijvoorbeeld kinderen die echt zorg nodig hebben, waardoor je, nou ja, we zien juist ook dat er steeds meer kinderen in de jeugdzorg komen, waardoor zeg maar de kinderen die het echt nodig hebben, of de jeugd die het echt nodig hebben, dat daar eigenlijk de zorg er niet meer voor is. Dus je zal toch uiteindelijk wel wat aan moeten doen, dat er niet te veel kinderen in de jeugdzorg terechtkomen.
Ja, en ik denk dat er al best veel dingen daar ook al over staan in die verordening, over niet veel medicaliseren van problemen die jongeren soms gewoon ervaren, over kaders van, nou ja, wat mag je verwachten als je nou als wat voor problemen kan je tegenkomen als ouder en hoe kan je daar misschien mee omgaan zodat je niet die jeugdzorg hoeft te doen. En als dat goed gaat, is dat in principe niet iets waar mensen dus voor kiezen voor jeugdzorg. Dat is iets wat mensen gewoon nodig hebben. Dus ja, jeugdzorg die mensen wel of niet nodig zouden hebben, dat vind ik dan een hele lastige discussie. En als die jeugdzorg nodig is, dan vind ik niet dat erbij moet staan, oh ja, zoveel kost dat de gemeenschap.
Oh, excuus. Als u belooft een korte vraag te stellen, want meneer De Waard heeft tijd voor een kort antwoord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, passende zorg moet voor alle jeugdigen beschikbaar zijn. En daarom dragen we ook al jaren extra bij als gemeente aan de jeugdhulp. Maar we hebben ook een traject ingezet van normaliseren, demedicaliseren en ook collectieve ondersteuning. Hoe kijkt de heer De Waard daarna in het licht van zijn woordvoering?
Een korte reactie, meneer De Waard.
Ja, ik heb dat net eigenlijk ook al gezegd. Ik denk dat het goed is dat we die weg opgaan inderdaad. Dat mensen niet onnodig in de jeugdzorg zitten. Maar als dat goed gaat, dan is dus de jeugdzorg die we geven ook noodzakelijk. En dan komt de vraag, moet je dan die kosten daarin meenemen? En wij zijn van mening van niet.
Dank u wel. Wie is de volgende woordvoerder? Meneer Rehberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, en bij het laatste van de heer De Waard wil ik graag aansluiten. Want ook onze vraag in de eerste termijn was over die verklarende analyse en de kosten die daarin worden genoemd. Volgens mij horen de kosten terug te komen in het plan wat gemaakt wordt en niet in de verklarende analyse. Dus we willen daar graag toch nog een reactie op van de wethouder. Tweede punt wat wij willen maken is goedkoopst, adequaat en tijdig. Hoe moet je dat lezen? Wethouder zei net in de eerste termijn wel wat over, namelijk voor de kinderen moet het passende hulp zijn en dan gaan we kijken wat goedkoop en tijdig is. Alleen, zo staat het nu niet precies in de verordening. Er staat gewoon goedkoopst, adequate en tijdige voorziening. En ik denk toch dat dat wat verduidelijkt zou moeten worden. Dat we zeggen, we kiezen voor kinderen de passende hulp, we kijken of die beschikbaar is, de tijdigheid. En als er meerdere passende mogelijkheden zijn, dan kiezen we voor de goedkoopste. Een ander punt wat we willen maken gaat over de eigen kracht. Het is goed om uit te gaan van eigen kracht, om dat ook in beeld te brengen. Hè, van wat kunnen kinderen, wat kunnen ouders, wat kan de directe omgeving zelf doen. Maar dat betekent ook dat het gaat om het toepassen van maatwerk. Dus het uitvinden van de eigen kracht, van wat is de eigen kracht, moet niet alleen een uitweg zijn voor de gemeente, maar het moet vooral positief zijn voor de ouders en de kinderen. En een klacht die wij heel vaak horen, dat is een ander punt van ouders, is dat zij in de jeugdhulp heel vaak hun verhaal opnieuw moeten doen. En nu is in de verordening opgenomen dat ook jeugdhulpaanbieders het onderzoek moeten doen volgens de verordening. En het leek ons goed dat we ook zouden gaan kijken van ja, hoe kunnen we dan ook voorkomen dat dat verhaal, dat dat onderzoek vaker moet gebeuren. Dus hebben vertrouwen in als dat onderzoek al door iemand is gedaan. Dat we dat niet nog een keer gaan doen. Dat waren de punten die wij hadden, voorzitter.
Dank u wel, meneer Rebergen. En wie is de volgende voor woordvoering? Meneer De Haan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het CDA ziet in deze voorgestelde aanpassingen van de verordening jeugdhulp een aantal goede stappen. We weten allemaal dat er op dit moment te veel kinderen gebruik maken van een vorm van jeugdzorg, terwijl veel problemen wat ons betreft ook opgelost kunnen worden in het gezin, op school, in de buurt of bij een sportvereniging. En als we op deze manier doorgaan, wordt de jeugdzorg niet alleen onbetaalbaar, maar verliezen we ook het zicht op waar hulp echt nodig is. En daarom is het wat ons betreft goed dat de gemeente met deze verordening probeert meer grip te krijgen op de jeugdhulp. Bijvoorbeeld door duidelijker te kijken welke problemen in de eigen omgeving kunnen worden opgelost. En ook de rol van de ondersteuner jeugd en gezin vinden wij belangrijk. Dicht bij gezinnen, laagdrempelig en met aandacht voor preventie. We zijn ook blij, en het is al eerder genoemd, met die overgang van 18 min naar 18 plus. En ook goed om de verklarende analyse terug te vinden in de verordening.
Er is een interruptie van mevrouw Gutema.
Ja, dank voorzitter. Ik ben het helemaal eens met het CDA. De OJG is ontzettend belangrijk. Maar met deze één wijziging die er ook op staat, dat we dat natuurlijk iets gaan formaliseren. Dat die met de doorverwijzing, de medische verwijzing. Dus ik vroeg me wel af met het invoegen van een soort extra beschikkingsmoment. Of dat wenselijk is. Juist ook omdat we zo weinig mogelijk hobbels in die procedures willen hebben.
Meneer De Haan.
Ik kon de laatste zin van mevrouw Gietema niet verstaan. Misschien kan ze dat nog een keer.
Mevrouw Gietema.
Nee, we willen juist dat die processen heel makkelijk lopen en dat er geen beschikkingen zijn als die niet nodig zijn. En volgens mij gaat die samenwerking met de OJG er heel erg soepel. Dus vraagt mijn fractie zich af, is het nodig om dat in de verordening vast te leggen?
Meneer De Haan.
Nou, in het volgende stukje heb ik daar wel iets denk ik over gezegd. Onder andere wou ik iets zeggen over de zorgen die we dan nog hebben. Wat te maken kan hebben met een toename aan administratieve lasten. Bijvoorbeeld door het afgeven van die beschikkingen. Dus daar zou ik inderdaad nog graag een reactie van de wethouder op willen. En we vragen ons af, het gaat ook over het maximum aantal uren. En hoe we nou voorkomen dat uiteindelijk jongeren niet de dupe van dat maximum zijn, waardoor ze tussen wal en schip belanden. Maar over het algemeen kan het CDA zich goed vinden in de lijn van deze verordening. Het lijkt onze stap in de goede richting. En meer focus juist ook op die sociale omgeving om jongeren heen. Vroegtijdige ondersteuning en een houdbaar systeem van jeugdzorg.
Meneer Vermeerders voor een interruptie bij meneer De Haan. Oh, dat was meneer Pechler had dat ook al gevraagd. Dus helaas, meneer Pechler namens de Partij voor de Dieren eerder.
Ja, dank voorzitter. En nog dank aan de ambtenaren die ons vorige week meenamen in de ontwikkelingen bij de beeldvormende sessie kwartaal sessie jeugd. We zijn blij met de waardering van de adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen over de manier waarop ze zijn meegenomen in het proces en het feit dat een van hun aanbevelingen is overgenomen. En de voorgestelde wijzigingen in de verordening kunnen wij steunen omdat ze grotendeels voortkomen uit landelijk gewijzigde richtlijnen, regionale afspraken en eerder vastgesteld gemeentelijk beleid. Het is bijvoorbeeld goed dat de rol van de ondersteuner jeugd en gezin nu wordt verankerd in de verordening en dat de verschillende wetten die van toepassing kunnen zijn op hulp, jeugdhulp, worden afgebakend. De komst van de verklarende analyse bij zwaardere hulpvragen juichen wij ook toe. En tot slot is het fijn om middels de beantwoording van de vragen geïnformeerd te zijn geweest over de waardevolle projecten die subsidie toegekend hebben gekregen vanuit het preventiefonds. Verder kan ik me aansluiten bij de opmerking over goedkoopst, adequaat en tijdig van de ChristenUnie. Tot zover.
Meneer Vermeres, wilt u nu voor woordvoering?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk niet dat ik het zo kort kan houden zoals Partij voor de Dieren, maar ik zal mijn best doen. Ik denk dat deze verordening op sommige punten een goede stap in de goede richting is, gezien ook de focus op eigen kracht, hè, wat er ook vooruit loopt op wet rijkwijd vanuit het Rijk en ook 18-18+. Tegelijkertijd sluit ik me aan bij de oproep van het CDA van ga eens letten of jongeren niet te dupe worden van de maximum aantal uren die we in de verordening willen opnemen. Daarnaast over het wordt goedkoop en financiën meewegen in de verklarende analyse maakt me toch wel zorgen. Daar heb ik een aantal redenen voor. Ook omdat het college en de organisatie geven aan, hè, bij inkoop jeugdhulp is de inhoud leidend. En vanuit de inhoud gaan we sturen op de financiën. De commissie van ARC zegt ook, ga vooral sturen op inhoud. En blijf let goed dat je niet te veel stuurt op de financiën. En ik zie ook weinig ruimte als fractie, eerlijk gezegd, om te sturen op de financiën. Omdat de open house constructie al maximum tarieven heeft. Er is ook een winstmaximum waar het ook in een reserve moet opgenomen worden. En daarnaast moeten de tarieven al kostendekkend zijn. Dus ik zie weinig speling om echt te kunnen spelen met de kosten. En als laatste, ja, jongeren verdienen gewoon goede passende hulp. Dus ik denk dat...
Heeft een interruptie van meneer De Waard.
Dank, voorzitter. Ja, ik vraag me af of de heer Vermeres dan eigenlijk gewoon zegt, die kosten die horen niet in die analyse thuis.
Meneer Vermeres, bedoelde u dat?
Nou, voorzitter, dat bedoel ik. En daar geef ik ook de volgende redenen voor. En als laatste, jongeren verdienen gewoon de best passende hulp. En ik vind niet dat kosten daar thuis horen in de overweging. Ik haal het nogmaals voor de heer De Waard. Dus ik denk dat de oplossing juist meer ligt in het kijken van, hoe kunnen we nou de kinderen in de jeugdzorg omlaag krijgen? Hoe kunnen we nou de zorg van ouders die nu soms in de jeugdzorg belanden, daarna juist niet in laten belanden? En ik denk dat ik daarmee ook deze oproep wil afsluiten.
Dank u wel, meneer Vermeres. Wie is de volgende voor woordvoering? Mevrouw Gierkink namens de fractie van de PvdA.
Dank, voorzitter. Ja, we hebben een maatschappij gecreëerd waarin het je moeilijk wordt gemaakt om zonder zorgen op te groeien. En nu drukken de gevolgen daarvan terug op de maatschappij. Ook vanochtend hoorden we het weer van de schoolbestuurders die veel meer jongeren in de klas hebben die ondersteuning nodig hebben. Met ook nog veel complexere vragen en thuissituaties dan een jaar of 20-30 geleden. We kunnen als maatschappij niet meer ieder kind met een hulpvraag individueel ondersteuning bieden en moeten weer veel meer toe naar samen met onze sociale netwerken opvoeden en het verbeteren van de omgeving waarin kinderen opgroeien, waarbij we dus ook de eigen kracht van ouders en kinderen vergroten. Door bepaalde problemen bij het opgroeien te normaliseren en weer veel meer collectief op school en preventief te werk te gaan, kunnen we jongeren met de grootste hulp vragen en ouders die de hulp niet zelf volledig kunnen bieden, goed blijven helpen. Het afwegingskader rondom eigen kracht en belasting kan daarom op onze steun rekenen, waarbij we enkele wensen en bedenkingen willen plaatsen.
Mag ik u eerst een vraag laten stellen door mevrouw Gietema?
Ja, misschien stel ik hem net te vroeg, omdat u nog erop doorging. Maar mijn vraag is in ieder geval, ik ben helemaal eens wat die rijkwijd op beperken, de eigen kracht ook verduidelijken. Maar in het kader van kansengelijkheid zien we dus ook wel die valkuil van, dat kan zo rigide toegepast worden, dat iemand die geld heeft gewoon een au pair of een oppas kan regelen voor de avonden. En iemand die dat misschien niet heeft, zichzelf moet gaan isoleren, omdat daar geen keuze en vrijheid is. Dus ik vroeg me af of de PvdA daar ook een valkuil ziet in het zo strak neerzetten van eigen kracht.
Mevrouw Gierke.
Ik denk dat het juist heel goed is dat we daarom ook een stuk over belasting hebben staan, waarbij we onder andere ook de financiële situatie van ouders meenemen, om juist te voorkomen dat er zo'n verschil staat en we dat ook meenemen in de afweging of iemand hulp kan krijgen of niet. Ik kom hier straks misschien ook nog op terug. Onze wensen en bedenkingen. De ervaringen van kinderen, jongeren en hun ouders zijn erg belangrijk voor het verder ontwikkelen en verbeteren van ons beleid. Heeft de geboden hulp daadwerkelijk geleid tot oplossingen? Was het een passend antwoord op de hulpvraag? Wie na contact met de toegang toch vanuit eigen kracht zelf en met het netwerk vanuit eigen mogelijkheden naar een oplossing heeft gezocht, kan bij zulke evaluaties echter makkelijker buiten beeld raken. Terwijl het juist van belang is dat ook ouders en kids die zelf een oplossing hebben gevonden meegenomen worden bij het kijken of ons beleid werkt. Kan de wethouder toezeggen dat bij de implementatie en evaluatie van het afwegingskader ook hun ervaringen worden meegenomen? Daarnaast willen we ook specifiek aandacht vragen voor inwoners die verbaal minder sterk zijn. Bijvoorbeeld om nog aan te tonen dat het niet lukt op eigen kracht of dat ze dreigen overbelast te raken. Een andere groep waar we aandacht voor willen vragen zijn de ouders die al hulp geven als mantelzorger, waardoor het risico op overbelasting groter wordt. Daarom lijkt het ons goed dat we in het afwegingskader ook rekening houden met zorg en hulp die ouders zal bieden als bijvoorbeeld mantelzorger. En als er dan wordt geconstateerd dat er niet genoeg draagkracht is omdat de draaglast dermate zwaar is, willen we benadrukken dat we oog houden voor wat nodig is om dan nog wel zoveel mogelijk regie te voeren over de hulp. Ten slotte, wat betreft de verklarende analyse, kan ik mij volledig aansluiten bij hoe meneer Rehbergen het verwoordde.
Dank u wel, mevrouw Gierkink. Wie is de volgende voor woordvoering? Mevrouw Akkerman namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de voorgestelde wijzigingen in de verordening lijken ons logisch en komen tegemoet aan de eisen en wensen die de wet en de praktijk stellen. Het college vraagt ons wensen en bedenkingen. Wat ons wel opvalt is dat de teksten erg juridisch en technisch zijn. Dat wil zeggen zelfs een bijlage over de goede toekenning die zo technisch is dat het beter lijkt om die niet bij te voegen. Terwijl wij denken, ja, een verordening is natuurlijk het startpunt voor iedereen die in onze gemeente woont om te kunnen vinden waar hij recht op heeft en waar hij een beroep op kan doen. Dus daar moet klip en klaar terug te vinden zijn wat de geldende regels bij onze gemeente zijn. En onze wens is dus om dat zo aan te passen dat dat ook zo te lezen is. Ondertussen staan er wel vaker zinsneden in zoals zoveel mogelijk of zo goedkoop mogelijk. Sluit ook aan, denk ik, bij wat de ChristenUnie zei over goedkoop, adequaat en nog iets. En dat laat juist weer veel ruimte voor. Maar ja, wat bedoelen we nou precies en waar hebben we dan precies recht op? Dus eigenlijk zou onze wens zijn, maak hem korter. En wat je dan wel vastlegt, dat dat klip en klaar is. Dat het gewoon helder is waar iemand vanuit kan gaan. En tenslotte komen we nog over dat beschikkingsvrij werken. We willen graag zo weinig mogelijk administratieve last. En we lezen in de verordening dat de mensen die erom vragen een besluit van het college kunnen krijgen. Maar is er niet toch een manier te vinden, omdat het best onder vuur ligt, deze manier van werken, dat in principe iedereen een besluit krijgt, maar wel met weinig administratieve last. Dus gewoon een heel eenvoudig besluit waar je verder mee kan. Dat is onze input.
Dank u wel, mevrouw Akkerman. Wie is de volgende? Mevrouw Gietema namens de fractie van D66.
Ja, dank voorzitter. Een aantal fracties heeft al aangegeven, het is best wel logisch in de lijn met beleid. Nou, die zien wij ook. Maar ik vind het toch best wel heel erg ingewikkeld van wat is nou de impact van deze wijziging op kinderen en op ouders zelf. Dat is best wel even zoeken van, je leest het heel technisch, het klinkt logisch, ook vanuit een raadslidbril. Maar wat betekent het echt voor een kind? Wat betekent het indirect echt voor een ouder? En hoe werkt dat ook door in de uitvoering? Ik heb in ieder geval voor mezelf samen met de fractie de kinderrechtentoets ook toegepast. En ik wil in ieder geval als wens meegeven aan het college van, hey, kunnen we ook de kinderrechtentoets toevoegen aan de jeugdhulpverordening als startpunt voor ook volgende wijzigingen. Dat we echt als startpunt noemen dat we gewoon goede hulp willen voor kinderen. En dat betekent niet dat alles 100% in dienst van hen moet staan. Idealiter natuurlijk wel, maar als je dat goed kan afwegen naar andere belangen om dat te doen. En er is, hij bestaat die kinderrechtentoets. Het zijn 4 korte stappen en volgens mij zou het heel mooi zijn en past het bij onze gemeente om die daarin vast te leggen. Want de verordening jeugd is volgens mij de wet en de verordening die het hardst en het meest ook de jeugd raakt. En bij die toepassing daarvan is in ieder geval wat er kan ontstaan door het vast strakker trekken van bijvoorbeeld de reikwijdte en ook de eigen kracht, is dat natuurlijk meer discussie gaat ontstaan tussen medewerkers van organisaties en de inwoners. En dat zien we ook nu gebeuren. En het kind is de dupe daarvan. Want een aantal die gaan dat, er komt de ombudsman tussen, er komen ondersteuners tussen. En het kind is de dupe, want die hulp blijft maar wachten omdat er gesteggel is over wat nu de best passende hulp is. En voorzitter, ik steun de lijn van de reikwijdte inkorten. Maar we moeten wel bedacht zijn op dat een kind hier wel de dupe van kan zijn en een duidelijke communicatiestrategie ook hebben of hoe we hiermee gaan handelen in de uitvoering.
En daarop heeft u een vraag van meneer Vermerders namens Studentenstad.
Ja, dank voorzitter. Ik ben toch ook al benieuwd. Verwacht mevrouw Gietema dat nu meer is? Want nu kunnen ouders ook al in beroep tegen de indicatie die ze krijgen.
Nou, ik wil niet formele beroepen hier aanstellen, maar meer aangeven dat dit wel ook deze aanpassing in de verordeningen wel tot discussies gaan leiden in de overgangsfase. En daar moeten we wel gewoon op voorbereid zijn, in ieder geval mentaal, dat we niet verrast zijn, oh, nu krijgen we dit.
En een vraag van mevrouw Gierking.
Ja, is D66 het niet met ons eens dat het hierdoor juist veel duidelijker wordt? De rechter heeft gezegd het is niet duidelijk genoeg. Er zijn uitspraken over geweest, dus het moet beter vastgelegd worden. Dat uiteindelijk tot minder discussie leidt.
Ik ben het 100% met u eens, maar dit is niet hoe de praktijk werkt. Want een ouder wil het beste voor zijn of haar kind. En dan krijg je gewoon die discussie. Ik heb niet de eigen ervaring met maar genoeg ouders gesproken die door alles doorgaan om het beste te regelen. Voorzitter, dit is echt een wens, een aandachtspunt die we mee willen geven aan het college. Ik sluit me aan bij alle woorden die zijn gezegd over de verklarende analyse, ook bij de ChristenUnie. De verklarende analyse is juist een goed middel in complexe vraagstukken om juist tot een gedeelde aanpak te komen waarin ouders en de medewerker, de uitvoerder in de jeugdhulp, samen echt voor een aanpak staan. Dus voor moet je niet in die discussie de kosten pakken. Dat komt op een later moment op een andere manier.
Gaat u naar een afronding?
Ja. En tot slot de eigen kracht. Ik wil toch het college uitdagen om te kijken hoe we echt die kansengelijkheid daarin kunnen borgen. En verder gaan dan alleen financiële belastbaarheid. Want ook ouders hebben recht om gewoon mee te doen, ook als ze enig ouder zijn.
Dank u wel. Wie is de volgende voor woordvoering? Meneer Zwart namens GroenLinks.
Yes, dank u wel, voorzitter. Ik heb het stuk gelezen en dan ga je toch kijken van ja, wensen en bedenkingen. Ga je dan een woordvoering schrijven of ja, wat ga je nu eigenlijk doen? Of alleen je wensen en bedenkingen doorgeven? En ik heb het proberen te lezen als een inwoner. Kijk, als ik dit lees, hoe zou ik het dan als mijn zoontje of dochter later krijgt? Hoe ga je er dan mee lezen? Is het duidelijk of niet? En wat kan er misschien beter worden opgeschreven bij de artikelen? En eigenlijk had ik dan bij het punt de beschikking, daar staat nu zeg maar het college stelt nadere regels, maar eigenlijk is dat heel open. En mijn vraag is zeg maar of daar misschien een minimale verordening minimaal in kan staan. Als het niet allemaal lukt bij deze punten, dan zou ik graag verantwoording waarom het zeg maar niet handig is om het erin te zetten. Dan de toegang. Artikel 5, dat gaat zeg maar over de toegang van wanneer start de klok nou wanneer het begint. Is het, nu staat er zeg maar bij het gesprek het eerste punt, maar is het niet misschien handiger om het schriftelijk te bevestigen dat het begint, de aanvraag? En mijn vraag is eigenlijk of dat handig is, het hoeft nu niet geen antwoord, maar in ieder geval dat er schriftelijk op terug te komen. Even kijken hoor. En bij artikel 7 over het onderzoek, nu staat er zeg maar jeugdigen minimaal één keer gezien, maar er staan geen termijnen in van bij 5 werkdagen komt de triage, dan komt het onderzoek gaat starten in 10 weken en er komt nog een vast evaluatiemoment. En mijn vraag is eigenlijk, is dit nodig om erin te zetten of hoeft dit niet in de verordening? Maar zo heb ik het in ieder geval zelf gelezen, maar het staat er nu niet in, dus vandaar mijn vraag. En daarna heb je bij artikel...
U heeft een interruptie van mevrouw Gietema.
Ja, ik ben echt heel blij met dat perspectief waarmee u de verordening leest. Er zijn een aantal wijzigingen voorgesteld en een daarvan is de eigen kracht verduidelijken. En de ander is natuurlijk die reikwijdte aanscherpen, want niet alle jeugdhulp is jeugdhulp in de transformatie. En ik vraag me af vanuit het perspectief waarmee u het leest, hoe u kijkt naar die veranderingen en wat dat doet met u als ouder en uw kind.
Meneer Zwart.
Nou, ik denk dat eigen kracht juist heel mooi is, hoe dat erin staat. En ik denk dat er heel goede punten in staan. Ik zou bijvoorbeeld alleen een puntje bijvoorbeeld van min 18 naar plus 18, dat je dat duidelijk erin zet als je voor je 18 levensjaar, een half jaar van tevoren, alvast een gesprek krijgt. Ik had namelijk 2 weken geleden had ik een gesprek met een 7-jarige leerling. En hij was best wel zenuwachtig, wat gebeurt er met de overgang? En nu in de verordening staat, er komt een gesprek. Maar is het handig om dit vast te leggen in de verordening, bijvoorbeeld een half jaar van tevoren? Ik ga even verder. Ik heb nog...
Uw tijd zit ook bijna op.
Echt waar? Oké, nog 2 puntjes. Even een stukje over de tarief van de PGB. Er staat zeg maar in dat je logeren is 18,11 euro per etmaal. Is dat per etmaal of is dat per uur? Volgens mij is dat een beetje een gek getal. Ik vraag of dat klopt. Ik had het misschien moeten navragen. Maar in ieder geval staat het erin dat denk ik een typfoutje is. Ja.
Meneer De Waard voor een interruptie.
Ja, daar als burger Peter Zwart dit dan leest, wat vindt hij dan dat de kosten ook in die verklarende analyse staan en dat de andere burgers daar ook daarmee worden geconfronteerd dan?
Meneer Zwart, dit is ook wel uw laatste antwoord en dan zit uw tijd erop.
Kijk, kosten, als je dat leest in de voorziening, wil je natuurlijk niet zijn dat er kosten leidend zijn aan het begin. Of dat het heel veel gaat kosten. Dat je denkt van, hey, als ik dit ga doen, dan gaat het kosten. Maar het is natuurlijk wel een ondervraagstuk. We kunnen op de duur niet alles betalen. Dus ik snap wel dat er een lijn in zit, hè, met de lijn wat meneer Van Christine ook zei over goedkoopst als eerste. Als ik dat zo lees, dan word ik daar wel bedroefd van. Dan denk ik van, hey, als ik mijn zoontje goedkoopst heb, eigenlijk wil je het meest passende.
Dank u wel.
En als dat anders voor mij kan. Ja.
Wie is de volgende woordvoerder? Mevrouw Bennebele namens de Partij voor het Noorden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is altijd veel te doen geweest over jeugdhulp en zorgen of het allemaal goed komt. En transparantie is daarbij heel belangrijk, zeker bij de toewijzing. En de omschrijving van het project, zodat men weet wat het inhoudt, zodat er geen verkeerde verwachtingen zijn over de wijzigingen. Het volgende is uit de wijzigingen... Ja, het volgende is gebleken dat heel veel gezinnen baat hebben bij een ondersteuning jeugd en gezin. En bij de doorverwijzingen, zodat ze meer tijd, daar wordt meer tijd voor ze genomen dan bij de huisarts. Dus dat is een goede zet. Artikel 4 van de toekenning lijkt ons ook een juiste aanvulling. Daarnaast wordt de rol van de OJG er meer, beter uitgewerkt en toegelicht. En de uitgangspunten zijn... Verder zijn de uitgangspunten die in gezinnen bij jeugdigen in verschillende leeftijdsfases spelen heel goed uitgewerkt. En dan zou het inderdaad binnen de kracht van een gezin in normale omstandigheden op te lossen moeten zijn. En mocht dat niet mogelijk zijn, de omstandigheden, dan kan de jeugdhulp aangeboden worden. Verder zouden wij graag nog meer willen inzetten op preventie, om zo besparing in kosten te realiseren. En dat zouden we ook liever zien dan dat de kosten specifiek genoemd worden in de verordening. En gelukkig worden al een aantal projecten ingezet op de preventie.
Een interruptie van mevrouw Gietema van D66.
Ja, de vraag is al door meerdere partijen gesteld, maar nu stel ik hem aan u. De verklarende analyse wordt nu zeg maar, in relatie gebracht met ook kosten. Bent u het ook met ons eens dat de verklarende analyse wel echt losstaat van kosten? En dat het eerst gaat om een gedeeld beeld van de onderliggende problematiek en de oplossing. En vervolgens dus te kijken wat dan het beste past.
Mevrouw Bennebeer.
Ja, dat is zeker waar. Maar dan moet natuurlijk wel gekeken worden wat er dan past, of dat een beetje binnen de kosten past. Want ja, anders dan wordt het alsnog heel erg duur. Dat was het.
Dank u wel voor uw woordvoering. En dan kijk ik naar de linkerkant. Er zijn nog een aantal mensen over. Wie gaat er? Mevrouw Menger namens de Stadspartij 100% vergroot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de fractie van de Stadspartij heeft een grote wensdroom. En dat is dat we de chaos binnen de jeugdzorg onder controle gaan krijgen. En vooralsnog, wat mijn fractie betreft, is de realiteit een nachtmerrie.
Meneer De Haan, namens het CDA voor een interruptie.
Ja, voorzitter. Ik ben wel benieuwd wat het plan van de Stadspartij dan is. Wat ze in deze verordening bijvoorbeeld niet had willen zien opgenomen zien worden.
Mevrouw Menger.
Ja, voorzitter, als meneer De Haan gewoon even wat geduld had betracht, dan had hij mij kunnen laten doorspreken. En wellicht dat hij dan antwoord had gekregen op zijn brandende vraag. Voorzitter, de fractie van De fractie van de Stadspartij heeft bedenkingen ten aanzien van het feit dat in de verordening staat opgesteld dat medische verwijzers, te weten huisartsen, jeugdartsen en psychologen, geen invloed meer hebben op de type behandeling van gezinnen en kinderen. En wat ons betreft, de verwijzers kunnen prima blijvend aangeven welke type noodzakelijke jeugdhulp er zou moeten plaatsvinden. De gemeente is immers niet medisch gespecialiseerd. En de medewerkers, wij die als ondersteunend jeugd- en gezinmedewerkers worden ingezet en SKJ geregistreerd zijn, mogen formeel niet op basis van de wet BIG een medische diagnose stellen of een medische diagnose overrulen.
Punt. En hoorde ik. En dan kan mevrouw Gierkink een vraag stellen.
Waar in de verordening leest de Stadspartij dat medische verwijzers geen rol meer hebben?
Mevrouw Menge.
Ja, die lees ik in de verordening. En ik kan nu niet precies vertellen op welke pagina en welke regel dat was. Maar het staat er zeer duidelijk in opgesteld. En vandaar ook dat ik dit meeneem in mijn betoog. Kan ik verder gaan? Dank u wel. En mijn fractie denkt dat het daar mogelijk zou kunnen gaan schuren. En dat willen we natuurlijk niet. En voorzitter... Ja, wat wij toch wel een lastige vinden is hoe garandeert het college dat de goedkoopste, adequate en tijdig beschikbare voorziening ook de best passende zorg zal zijn. Wat ons betreft blijft een goede jeugdzorg verlenen aan gezinnen en kinderen, jongeren in de knel, ten alle tijden maatwerk en gaat gepaard met zorgvuldig onderzoek. Heb ik hier ook meerdere fracties horen noemen. Dus de urgentie van de hulpvraag... Wat ons betreft prevaleert boven de bepaling welke ondersteuning passend en proportioneel is. Dus onderzoek eerst wat de hulpvraag is en is er überhaupt een hulpvraag? Met andere woorden, wat is de vraag achter de vraag? En dit is wat ons betreft maatwerk leveren. En onze zorg, en deze sluit wel aan bij een aantal opmerkingen van de SP.
Wilt u ook gaan afronden?
Ja, zeker, dat ga ik doen. Want... Is het mogelijk dat door deze verordening en deze nieuwe wijze we straks belanden qua jeugdzorg in een collectief groepsgebeuren? Want het is immers goedkoper en je kan mensen sneller bedienen en je kan grotere aantallen in één keer oneerbiedig gezegd wegwerken. Oftewel het wordt productiewerk. Voorzitter, ik noem het toch maar even, mensen zijn geen producten.
Dank u wel. Dan heb ik mevrouw Gierking voor woordvoering namens de PvdA. Maar dat kan niet, want ik had al gezegd dat ze met de laatste zin bezig was. Helaas, u moet eerder interrumperen, niet als de tijd op is. Maar uw woordvoering, daar zitten we met smart op te wachten. Oh, excuus, je was al... Ja, dat is ook zo. Ja, nee, dat was al geweest. Dan hebben we mevrouw Blauw namens de fractie van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. De nieuwe verordening jeugdhulp 2026, een technisch-juridisch stuk. De VVD zei het ook al, dat dit veel helderder kan. Achter die regels gaat namelijk iets schuil, wat niet technisch is. Kinderen die te laat hulp krijgen, ouders die verdwalen in loketten... en hulpverleners die vastlopen in papierwerk. Voorzitter, dit vinden wij meer bureaucratie dan zorg.
En daar heeft meneer De Haan namens CDA een vraag over.
Ja, voorzitter, is een verordening niet bij uitstek altijd een technische exercitie?
Mevrouw Blauw.
Ja, maar het moet wel begrijpelijk zijn. Het is nogal een technisch-juridisch stuk. Dus het kan. Wij hebben een paar korte voorstellen. We hebben een leuke analyse gedraaid.
Mevrouw Akkerman heeft ook nog een vraag. Kunt u die direct meenemen in uw analyse?
Ja, of de PVV het dan met de VVD eens is dat een verordening altijd goed leesbaar en klip en klaar zou moeten zijn voor onze inwoners.
Ja, precies. Zorg hoort om mensen te draaien, niet om structuren. En juist daar gaat het nu mis. Bij Stichting Wij wordt nog steeds gewerkt met meldingen, terwijl de wet duidelijk spreekt over besluiten. Dat lijkt een detail, maar het is een wereld van verschil. Een melding is vrijblijvend, een besluit geen rechtsbescherming. Wie een melding krijgt, kan nergens bezwaar maken. En wie een besluit krijgt, heeft rechten. En zolang de gemeente dat verschil niet corrigeert, blijven gezinnen rechtloos wachten. Kinderen en gezinnen hebben recht op duidelijke besluiten, snelle hulp en één aanspreekpunt. Niet op een kast- en muurspel tussen Weiderich en Jeugdbescherming Noord. Dit is precies waarom de PVV deze verordening kritisch bekijkt en het simpel wil maken. We moeten het systeem doorbreken, niet bijplamuren. Wat ons betreft betekent dat altijd de beschikking, nooit alleen een melding. Dit is de enige manier om rechtszekerheid te garanderen. Een gezinsregisseur met doorzettingsmacht. Geen drie instanties die elkaar mailen, maar één mens die het doet. Transparante cijfers over wachttijden en klachten. Niet elk kwartaal een PowerPoint, maar harde data. Hoe langer wacht een kind? Hoeveel besluiten worden te laat genomen?
Even, maar ik hoorde bijna een punt. Want meneer Vermerres, wil u een vraag stellen?
Ja, dank voorzitter. De PVV wil graag dat ieder kind een indicatie krijgt. We weten ook dat indicaties lang duren, 6 weken. En tegelijkertijd wil de PVV ook minder administratie en meer hulp en dat ook sneller. Waar kiest de PVV dan voor?
Ja, voor efficiënter procesinrichting. Het is de enige manier om rechtszekerheid te garanderen. Dus dat moet gewoon handiger, beter. Even kijken over die transparante cijfers over wachttijden en klachten. Ja, wat wij ook willen, dat heb ik al het vragenuur ook al genoemd. Misschien moeten we ook maar een takenlijst die wij uitvoeren voor al die miljoenen. Dan kunnen we ook precies zien wat ze doen en wat efficiënter kan.
Heeft meneer Zwart vast een vraag over?
Ja, want u zei het over de rechtszekerheid bij een beschikking. Maar als je dan juist zo'n verordening kan lezen, dan zie je toch juist waar je dan recht op hebt en wat zijn de procedures zijn. Dus toch, eigenlijk is het heel mooi dat je zo'n verordening hebt om je rechten te bekijken.
Mevrouw Blauw.
Ja, maar in de realiteit, in de praktijk werkt dat helemaal niet zo. Dat is juist het probleem. We willen gewoon die rechtszekerheid beschermen en garanderen. Het is gewoon nu niet zo en het staat er ook niet zo hard in. Dus wij willen gewoon altijd een beschikking.
Gaat u verder ook willen, met de afronding?
Is regie terug bij de gemeente. Het college is verantwoordelijk, niet wij, niet RIG en niet de papieren afspraken.
Dank u wel. Ik kijk even rond en nou bent u allemaal geweest en heeft u uw wensen en bedenkingen meegegeven aan het college. En als ik een korte samenvatting geef van uw aangegeven wensen en bedenkingen, dan zit die voor een groot deel in het opnemen van de kosten in het plan. Dat die daarin horen en niet in de analyse. Een ander punt wat jullie hebben vooral is meegegeven is de kosten versus de efficiëntie. Is minder kosten het allerbelangrijkste of is goede hulp het allerbelangrijkste? Jongeren mogen niet de dupe worden van het maximaal aantal uren. Daarnaast aandacht voor de overgang van 18 min naar 18 plus. En er is een wens gekomen om de kinderrechtentoets mee te nemen in de verordening. En de grote aandacht voor eigen kracht en kansengelijkheid is benoemd. Net als de nog meer inzetten op preventie. Ik denk dat dit een aardige samenvatting is van de wensen die, en bedenkingen die meegegeven zijn. Ik vraag me af of de wethouder daar ook voldoende aan heeft. Dat ze nog verduidelijking heeft. Of dat ze nog een reflectie wil geven.
Nou, ik wil eigenlijk wat anders doen. Als je kijkt naar, wij hebben een verantwoordelijkheid in het algemeen belang om de beschikbaarheid en toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen te regelen. En dat lukt ons niet als we per individu iedereen de allerbeste oplossing geven. Want we hebben een probleem, en daar hebben we het vanmiddag ook nog over gehad, is een beperkte hoeveelheid personeel. En daar zijn we enorm op aan het sturen om te zorgen, hoe doe je het nou zo dat iedereen gewoon geholpen wordt. En dat we niet bij een aantal mensen de allerbeste oplossing kiezen, en wat soms ook hele dure oplossingen zijn, waardoor andere mensen niet geholpen kunnen worden. En wat ik hoor terecht is uw zorg van, is nou de kosten, is dat nou leidend? En wat u mij heeft horen zeggen, is dat wij altijd kijken naar het belang van kinderen, naar de context waarin kinderen opgroeien, het gezin wat daarin in meespeelt. Maar we moeten met elkaar, en kosten staan ook centraal voor de hoeveelheid menskracht die wordt ingezet in een gezin, moeten we met elkaar ook dat bewustzijn hebben dat we ons realiseren of dat ook als we de keuze hebben tussen verschillende oplossingen, dat we ook de oplossing kiezen waar we de minste personele inzet in hebben. Omdat we daarmee ook weer ruimte creëren voor andere kinderen die ook hulp nodig hebben. En dus ik snap heel goed dat u meegeeft van let op. Het mag niet zo zijn dat we alleen maar kijken naar de kosten. En dat is echt een toezegging, dat doen we niet. Goedkoopst adequaat, of de goedkoopst adequaat passende hulp die tijdig beschikbaar is, is een term wat gewoon ook in de WMO al heel erg lang gangbaar is. Ook daar kijken we altijd naar wat is er nodig. Alleen daar wegen we wel altijd het kostenaspect mee. En dat is nooit leidend. Dat is bij professionals, ook bij een verklarende analyse, wordt nu ook gekeken wat kost het één en wat kost het ander en wat is dan de meest passende oplossing die ook voor ons samen behapbaar is en die ook bijdraagt aan het algemeen belang. Dus ik denk terecht dat u uw zorgen daarin weergeeft en wij kunnen ook wel kijken naar verwoordingen, want we hebben hem nu gekoppeld aan de verklarende analyse. Nou, ik hoor eigenlijk heel breed dat u daar van zegt, nou kijk daar nog eens een keer goed naar, hoort hij daar wel thuis of ergens anders. Maar ik denk, wil u dat in ieder geval wel meegeven, dat als we dat niet doen, dat we aan de andere kant ook niet dichter bij een oplossing komen, dat we ondersteuning kunnen bieden met minder mensen aan best veel kinderen en gezinnen die een hulpvraag hebben. En dat proberen we volgens mij met elkaar, met deze bewegingen ook gewoon zo goed mogelijk te regelen. Dan was de andere opmerking, want er waren wat vragen ook nog gesteld. En de verordening is inderdaad echt een juridisch instrument. Dat hoort er wel bij dat het in deze verordening is. En het is ook een stukje rechtsbescherming naar inwoners toe. Want op basis hiervan worden ook aanvragen toegekend of afgewezen. Ik denk, nou, geef dat in ieder geval mee.
Mevrouw Gietsma heeft een vraag voor u.
Ja, want ik denk dat wij ons hier best wel bewust zijn van die maatschappelijke opgave en die verantwoordelijkheid. Maar dit is natuurlijk wel, dit komt wel in de uitvoering en dit gaat weer tot veel discussies leiden. Dus ik vroeg me ook af, heeft het college ook een bepaalde strategie of in de communicatie of iets dergelijks, hoe we hiermee omgaan? Want dit gaat per 1 januari gelden. Ja. En dan, ja, volgens mij moeten we leren ook van wat we vorige keer hebben aangepast.
Ja. De wethouder.
Ja, het is zo dat het nu ook tot discussie leidt, omdat de WEI aanvragen afwijst. Omdat eigenlijk wat gezegd, het is gewoon gebruikelijk dat je dit als ouder doet. En we hebben dat onvoldoende vastgelegd. En ik denk dat dit is ook met name ook vanuit de WEI en vanuit de rechter aangegeven van werkt dat nou steviger uit? Wat versta je nu onder eigen kracht? Wat zijn gewoon de gangbare vraagstukken waar je tegenaan loopt als je kinderen hebt? Waar lopen ze met welke leeftijdsfase? En dat is uitgewerkt, dus het voorkomt aan de ene kant discussie. Op het moment dat wij steviger inzetten op ouders, het gesprek over eigen kracht en het versterken van eigen kracht, en dat dat ook het doel is als je jeugdzorg inzet, ja, dat zal altijd, bij een aantal ouders zal dat tot discussie leiden, maar bij een aantal helpt het ook dat je dat gewoon op papier hebt uitgewerkt. En dat is gedaan op basis van advies, of in ieder geval van de informatie van het NJI. Dus dit is ook niet iets wat we zomaar zelf bedacht hebben. Dit is ook gewoon goed onderbouwd waarom dit nou is wat je van ouders mag verwachten. En natuurlijk, en dat is misschien ook wel goed wat ik nog als laatste wil meegeven, want de vragen die overblijven beantwoorden nog wel even schriftelijk. De beweging die wij in gang zetten gaat altijd leiden tot meer discussie op termijn. Omdat je eigenlijk en je legt bij ouders verantwoordelijkheid neer. Nou, we zijn ook gewend om veel met jeugdzorg op te lossen. En aan de andere kant het zoeken, ook met professionals, naar een verklarende analyse, wat nu niet altijd wordt ingezet, dat het uitgangspunt is. Maar ook de beweging naar meer preventie, algemene voorzieningen. Ja, dat zorgt ervoor dat mensen niet altijd meer krijgen wat ze het liefste zouden willen. Maar dat doen we dus wel, omdat we denken, punt 1, dat het genormaliseerd moet worden. Dus dat sommige dingen ook gewoon bij het leven horen. Dat we ook toe moeten naar meer collectieve voorzieningen. En de arbeidsmarktkrapte is gewoon echt straks gigantisch. Dus we hebben ook niet zo gek veel keuze volgens mij. Dus ik denk, nou, ik geef dat in ieder geval mee. Dat is hoe wij proberen dit vanuit de visie in te vullen. Altijd vanuit het belang van kinderen. Dus het is echt niet dat wij rondlopen straks en wij ook niet met het zoeken naar de allergekoopste oplossing waar kinderen de dupe van worden. Want dat is volgens mij helemaal niet waar we met elkaar ook voor staan. Wij zoeken juist naar iets dat we met elkaar kunnen zorgen dat zoveel mogelijk kinderen gewoon goede ondersteuning krijgen.
Dank u wel, wethouder. Ik heb u ook nog een toezegging horen doen dat de ervaringen breed worden opgehaald bij de ouders en de eventueel de kinderen. Ik neem aan dat die toezegging nog staat.
Die heb ik toezegging heb ik niet gedaan. Dat was.
Oh, excuus, dan hebben we het verkeerd genoteerd. Oké, dan denk ik dat de wensen en bedenkingen in de volle breedte zijn gehoord. En we zullen zien wat de wethouder daar inderdaad mee doet. En dat levert in ieder geval, de afronding levert nog een aantal vragen op. In ieder geval van mevrouw Akkerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even de vraag over hoe begrijpelijk zo'n verordening is. Want ik hoor een beetje, en dat hoor ik ook meer mensen zeggen, ja, het is nou één keer een heel juridisch stuk en daar zit een soort van acceptatie in. Het kan nou eenmaal niet anders. Moet ik daarvan uitgaan dat onze wens om toch een poging daartoe te doen niet meegenomen wordt? En anders is de wethouder het ook met ons eens dat juist hoe duidelijker je opschrijft wat wij bedoelen met eigen krachten. Daar was hij trouwens best goed specifiek uitgewerkt, maar in termen als zoveel mogelijk, dat juist de rechtsbescherming en ook de duidelijkheid voor mensen die het lezen, dat het juist lastiger maakt en meer discussie oplevert.
Meneer Zwart.
Ja, ik werd namelijk heel blij van de wethouder toen ze het heel mooi ging uitleggen, juist over hoe ze het wil hebben met de zorg en dat het kind voorop staat, dat er naar gekeken wordt. En kan nog wel dan, ik heb het niet helemaal meegekregen, of er nog gekeken kan worden dus naar die zin in dat verstrekt college goedkoop, adequaat, tijdig beschikbare voorziening, of daar nog naar gekeken wordt om dat misschien een andere bewoording neer te zetten? Of...
Ja, maar volgens mij zijn die wensen gehoord. Okay. En neemt de wethouder, wij zien in de definitieve verordening of de wethouder dat heeft meegenomen. Meneer De Waard.
Ja, even een verduidelijkende vraag, nog even over dat stukje kosten in de verklarende analyse. Heb ik nou goed gehoord dat de wethouder nog gaat kijken of dat daar nou terugkomt of ergens anders?
Even benieuwd naar.
Ja, die vraag heb ik ook gehoord. Dus de vraag van mevrouw Akkerman inderdaad nog de vage termen, noem ik het maar even. En gaan de kosten uit de verklarende analyse en ergens anders heen?
Ja, daar twijfel ik dus nog een beetje over, want in de praktijk wordt namelijk bij de verklarende analyse ook gekeken naar kosten. Dus dit bevestigt eigenlijk wat er in de praktijk ook al gebeurt. Maar op het moment dat we het laten staan, zullen we het goed onderbouwen naar u waarom het meerwaarde heeft om het op deze manier ook in de verordening te zetten. En de term goedkoopst adequaat is een hele gangbare term. Nou, als we kunnen kijken of we nog wat kunnen spelen met de opbouw van de bewoordingen. Maar het uitgangspunt dat je dat meeweegt, zou ik in ieder geval aan willen vasthouden. Want als we dat niet doen, komen we gewoon echt in de. We zitten nu al dat we tekorten hebben op bepaalde plekken. Dan wordt dat echt in de toekomst onhaalbaar om ergens te komen dat we zoveel mogelijk kinderen helpen met de schaarse menskracht die er is. En de bewoordingen, we kunnen nog een keer kijken op de leesbaarheid. Maar ik ga toch zeggen. Ik ben heel lang raadslid geweest. Toen ik de eerste keer een verordening kreeg, vroeg ik precies hetzelfde. En dat was toen in 2006. En eigenlijk is dat echt gewoon standaard wat met verordeningen hoort. Dat het een hele grote juridische component is. En dat je dat bijna niet echt goed leesbaar krijgt. Omdat het ook wat gebruikt op het moment dat mensen toch bezwaar en beroep indienen. Dus er zit gewoon echt een grote juridische component in. Maar we kunnen nog een keer kijken, ja, of we wat dingen kunnen aanpassen.
Maar mevrouw Akkerman vroeg natuurlijk om woorden zoals zoveel. Hè? En dat is niet een hele grote juridische component. Dus het ging meer om de vagere termen. Ja. Maar dat is wat u zegt. En dan had ik nog een laatste vraag van meneer Rehberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, fijn dat de wethouder nog wil kijken naar goedkoop, adequaat en tijdig en naar de verklarende analyse. Ik had ook nog gevraagd naar het onderzoek wat jeugdhulpaanbieders gaan doen in het kader van deze verordening. En of dat ook toe kan leiden dat ouders niet vaker het hele onderzoek hoeven te laten doen.
Een korte reactie voor de wethouder en dan gaan we naar een af.
Ja, dit gaat met name om als er door een medisch verwijzer direct wordt doorverwezen naar een aanbieder. Dat we eigenlijk zeggen, we verwachten dat dat leggen we dan in de verordening vast, dat die aanbieder op dat moment ook gewoon een onderzoek doet conform onze verordening. En dat is altijd kijken naar de eigen kracht van de ouders, zijn de algemene voorzieningen, noem maar op. En dat is iets, want je kan gewoon via meerdere verwijzers bij de jeugdzorg terechtkomen. En zou niet moeten inhouden dat mensen, tenzij dat ze meerdere keren, meerdere jeugdhulpaanbieders achter elkaar hebben, hetzelfde verhaal opnieuw moeten vertellen. Maar volgens mij is het ook wel terecht dat we zeggen, als je via de wij binnenkomt, dan wordt hetzelfde gesprek gevoerd als dat je via de huisarts bij een jeugdzorgaanbieder komt. Dat het altijd wordt gekeken op basis van de verordening van wat is er hier nou nodig in deze situatie.
Ja, maar één keer, want stel dat de jeugdhulpaanbieder waarna wordt verwezen door een medisch verwijzer constateert van ja, maar hier is een algemene voorziening voor of voorliggende voorziening, ja, voor, worden ze eigenlijk terugverwezen, dat dan niet weer opnieuw het onderzoek gaat plaatsvinden, maar dat je dan ook vertrouwt, ja, op dat de jeugdhulpaanbieder dat onderzoek goed, ja, heeft gedaan.
Ja, en ik zie knikken, want volgens mij is dat nu, want ik hoor het inderdaad vaak en dat zit met name op het moment dat kinderen vaker gewisseld zijn qua aanbieden, dat ze iedere keer bij een nieuwe intake weer opnieuw het gesprek moeten voeren. Nou, en dat is met name waar de verklarende analyse ook een bijdrage aan moet leveren, dat je in één keer zorgt dat het goed gaat in plaats van dat kinderen en ouders naar verschillende aanbieders gaan.
Dank u wel. Dit was de wensen en bedenkingen. Volgens mij hebben we allemaal de wensen en bedenkingen kunnen meegeven. En zullen we kijken wat de wethouder ervan maakt, om het zo maar even uit te drukken, als het definitieve stuk in december naar ons toe komt. En dan kunt u moties dan wel amendementen indienen op het voorstel. Daarnaast wil ik u nu nog even aandacht vragen voor een inloopbijeenkomst, zoals die nu in de Ander Kerkhovenzaal gaat plaatsvinden, waar een cliëntondersteuner en eventueel meerdere inwoners aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan over deze conceptverordening. En dan dank ik u voor uw aanwezigheid en inbreng en sluit deze sessie.